We lezen uit 2 Petrus, hoofdstuk 2. Eerste 11 versen. Heb ik er 1 gezet? Ja, nou ja, maak wel eens foutjes, hè. 1.2.1, oh ja, ik zie het al, ja. Dus 2 Petrus 2 moet het zijn. En vanavond willen we nadenken over valse leraars. En ik wil daar heel uitgebreid bij stilstaan vanuit verschillende delen van Gods woord. Omdat wij, denk ik, in een tijd leven waarin er zeer veel valse leraars zijn, maar ook heel veel leringen, leerstellingen die uiteindelijk tot valse leer zullen komen. En daar moeten we echt waakzaam voor zijn. We gaan lezen uit 2 Petrus 2 vers 1. Hij heeft dus net gesproken over de profeten, mensen die van Gods wegen hebben gesproken, door de Heilige Geest gedreven. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren. En de meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Het oordeel is niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet. Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, één van de 8, behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot omkering veroordeeld en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als hij de rechtvaardige Lot gered heeft, die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen. Want deze rechtvaardige heeft toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken. Dan weet de Heer Godvrezenden uit de verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. En vooral hen die in onreine begeert het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Vermetel, aanmatigend, schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen die in sterkte en macht groter zijn, geen lasterend oordeel tegen hen vanwege de Heer uitbrengen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja. We hebben de vorige keer gezien dat Petrus spreekt in het eerste hoofdstuk over 2 geweldige middelen. Het eerste middel, dat is de kracht van God zelf, die ons heeft gezegend en voorzien van alles wat het leven betreft en de godsvrucht. Dat is hoofdstuk 1, vers 3. We zijn deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. En hij roept ons ook op om daarom te groeien in het geloof en ook in de praktijk. Uiting vorm te geven aan dat wat God ons gegeven heeft, namelijk het goddelijke leven. En de natuur van God, ja, dat is licht en dat is liefde. En die natuur die is in ons, we zijn daarin deelgenoten geworden van die natuur. Maar dat wil niet zeggen dat de eigenschappen gelijk allemaal zo openbaar worden als dat zou kunnen. Dat is tijd van groei. Dat daarvoor nodig is. En het tweede wat hij noemt is het profetische woord. Dat hebben we de vorige keer uitgebreid gezien. Hè? Dat profetische woord wordt genoemd in vers 19 van hoofdstuk 1. En omdat het een duistere tijd is, een duistere plaats, de wereld, doen wij er goed aan om heel nauwkeurig acht te geven op het profetische woord. En zodoende onze ogen te richten op dat wat gaat komen, namelijk de dag. En voordat de dag komt, komt er een morgenster. En dat duidt al een klein beetje op de opname die zal komen. Zodat wij als rechtvaardigen door genade, moet ik dan zeggen, eerst in het huis van de Vader genomen worden. Dan zullen wij hem zien zoals hij is. En dan zullen wij met hem verschijnen als de Heer ook op aarde alles heeft geoordeeld wat tegen zijn naam ingaat. En dan zijn we dus nu aangekomen bij hoofdstuk 2. En zoals er valse profeten waren onder het volk, in tegenstelling dus tot die profeten die van Gods wegen hebben gesproken, door de Heilige Geest gedreven, ja, zo zullen er ook onder ons, de gemeente, valse leraars zijn. Nou, dat woordje valse, dat is in het Grieks pseudo. En dat voorvoegsel wil zeggen schijn. Het lijkt echt, maar het is uit een leugenbron. De Bijbel spreekt over valse profeten, valse broeders. In 2 Korinthe 11, vers 26. En in Galaten 2, vers 4. Dat zijn mensen die zich voordoen als christenen, maar die zijn het niet. Het zijn schijnchristenen, valse broeders. Valse apostelen wordt overgesproken in 2 Korinthe 11, vers 13. Dat zijn mensen die zich noemen uitgezonden door de Heer, want een apostel betekent uitgezonden. Sommigen noemen zich ook schaamteloos apostel. Ik ben een apostel. Laten zich ook zo aanspreken. Maar het zijn schijnapostelen. Je hebt ook valse christenen. Matthäus 24, vers 24. Marcus 13, vers 22. Dat zijn mensen die zich voordoen als de gezalfde. Vandaag zijn er ook mensen. Ik heb nog vandaag gelezen van een nieuwe profeet in Afrika. Ik ben even zijn naam vergeten. Uobo of zoiets. Die zichzelf ook met Elia vergelijkt. Nou, dat zijn allemaal valse profeten of valse leraars. Maar de gemeente heeft vooral te maken met valse leer. Zoals het volk te maken had met valse profeten. En dat zijn schijnprofeten. Want Matteüs 24 vers 11 heeft het ook over valse profeten. Nou, hoe herken je nou een valse profeet of een valse leraar? Nou, daar gaan we twee teksten voor lezen. Het eerste is uit Deuteronomium 13. En het tweede is... Ja, het staat er al, ja, maar ik ga het toch even voorlezen. Deuteronomium 13. Vers, even zien, 1. En let even op, in vers 1 van 2 Peter staat ook onder u, hè? Dus het is niet zo dat ze van buitenaf komen, maar ze hebben zich in de kring van de gelovigen ingepraat. En het is ook in het midden van de gemeente dat valse leraars opereren. Nou, in Deuteronomium 13 staat het volgende. Als in uw midden, heb je het weer, hè? Onder u, een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of een wonder geeft. En dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt, laten wij achter andere goden aangaan die u niet kent en laten wij die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Amen. Achter de Heere uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Nou, dat, vers 4, is eigenlijk de kern van een boodschap van een ware leraar. Dus de leraar namens God, of de profeet namens God, in het Oude Testament vooral, zal altijd de zonde benoemen, oproepen tot bekering en, wat hier staat, het volk van God oproepen om achter de Heere uw God aan te gaan, hem te vrezen, zijn geboden te onderhouden, hem te dienen en aan hem vast te houden. Dat is altijd de inhoud van de boodschap van iemand die door de Heilige Geest gedreven spreekt. Of dat nou een leraar is, en daar hebben we het in de gemeente vooral over, hè? Of iemand die zich een profeet noemt. Als er een wonder gebeurt, of een teken, moeten wij daar totaal niet van onder de indruk zijn. Het gaat er niet om wat er gebeurt. Ik zeg dat altijd weer tegen mensen. Het gaat er om wat er geleerd wordt. Ja, maar ik heb dit gezien. Ja, maar... En dan zeg ik nee. Al genezen de 1000 man. Wat wordt er geleerd? Wordt daar geleerd je aan Gods geboden te onderhouden? De Heer Jezus te verheerlijken en hem te dienen? Of, en nou komt het... Wordt de mens en zijn behoeften centraal gesteld? En dat is de koers die valse leraars altijd gaan. Nou, wat lees je dan in vers 5? Die tekst heb ik ook onderaan gezet, of tenminste in het midden van dat eerste stukje. Die profeet die die dromen heeft, nou, even tussen haakjes, ik heb dat heel vaak meegemaakt in de wat charismatischer kringen. Ik zag een beeld, ik zag een droom. En die beelden en die dromen die ik heb gehoord zijn nooit een vuur of een hamer, hè, die een rots verplettert. Het is nooit dat je geraakt wordt in je geweten. Oh, het is altijd een beetje eye over de bol. Ja. God hield mij voor dat we allemaal mooi zijn. En hij hield ons in zijn armen en hij zei, ik waak over jullie. Nou, bla bla. Dus wat staat er dan? Die dromen heeft, moet gedood worden. Dat betekent in onze taal van de gemeente dat die uit het midden moet worden weggedaan. Jij moet daar geen verbinding mee zoeken. Omdat hij heeft opgeroepen om afvallig te worden aan de Heer, uw God. Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg van de Heer, uw God. U geboden heeft daarop te gaan. Dus de weg die de Heer uw God u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Nou, een valse leraar is dus een leugengeest. Een leugengeest. Daar gaan we zo nog even naar kijken. Maar we gaan eerst naar Deuteronomium 18, dus het tweede. Dus het eerste is... Er gebeurt een wonder. Even zien. En het tweede is vers 20 van Deuteronomium 18. Het trilt een beetje. Er staat, maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken die ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Vers 22. Wanneer die profeet in de naam van de Heer spreekt en het gebeurt niet, en het komt niet uit, dan is het een woord dat de Heer niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken, wees niet bevreesd voor hem. Dit is de andere kant. Dit is als mensen zeggen, als je bij mij komt, dan gebeurt er een wonder en het gebeurt niet. Dat zie je bijvoorbeeld bij de genezingscampagnes. Die profeten of die leraars die de tongentaal promoten, waardoor mensen willoos gemaakt worden, afhankelijk gemaakt worden van een bepaalde emotie of een bepaald gevoel, wat niet overeenstemt met Gods woord. En ook die profeten of die leraars zijn vals, pseudo, schijn, leugenachtig. Want er gebeuren niet die dingen die zij pretenderen dat er gebeuren. Ze gebeuren niet. Ik heb zelf dat meegemaakt, verschillende malen. Met die 7 blinden die genezen waren in Birma, weet je nog? Ja. Van Trin, of was het geloof ik? Ja, ik weet niet hoe dat heette toen misschien nog, House of Heroes, ik weet het niet meer. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nee. En jullie hebben natuurlijk meegemaakt met TB Joshua. Er werden allerlei beweringen gedaan, maar ze zijn niet waar. Dus als een profeet of een leraar iets beweert te doen of te kunnen namens de Heer, maar ze gebeuren niet. En als je met je ogen kijkt, met je verstand ze beoordeelt, dan zie je wel, dit klopt niet. Dan staat hier niet dat die profeet gedood moet worden, maar dat je niet bevreesd moet zijn voor hem. Maar degene die ons achter afgoden aanleidt, die moet zeker uit het midden worden weggedaan. Nou, dan gaan we nu even naar 1 Koningen 22. Dat is een beetje een lang verhaal. Achab raadpleegt Micha. Ik zal eventjes beginnen bij vers 10. Vers 9 van 1 Koningen 22. Hij heeft de oorlog met de Syriërs. En hij wil weten wat de... zal ik ten strijde trekken of niet? Nou, dan staat er in vers 10... Nu zei vers 9, sorry, toen riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal snel Micha, een zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad op de dorsvloer, bij de ingang van de poort van Samaria. En de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zie je dat? Zedekia, de zoon van Kenea, of Kenaana, had ijzeren hoorns voor zichzelf gemaakt en zei, zo zegt de Heer, hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u hen vernietigd hebt. Zie je dat? Voorspoed, overwinning. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth in Gilead en u zult slagen, want de Heer zal hen in de hand van de koning geven. Nou, dan komt Micha, ja? Vers 14. Zowaar de Heer leeft, wat de Heer tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem, Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead een strijd trekken of zullen wij ervan afzien? En dan gaat hij eerst, Micha, gaat hij de koning tarten door hetzelfde te zeggen als de valse profeet. Doet hij expres. Hij zegt, trek op en je zult slagen. Want de Heer zal hen in de hand van de koning geven. Maar de koning die vertrouwt het niet en die zegt, hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heer. En dan zegt Micha de waarheid. Hij zei, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heer zei, deze hebben geen heer. Laat iedereen in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik niet tegen u gezegd, hij zal over mij niets goeds profiteren, alleen maar onheil. Verder zei Micha, daarom hoort het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond bij hem aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heer zei, wie zal Achab misleiden? Zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd. De een nu zei dit en de ander zei dat. Nou komt het, hè? Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heer staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heer zei tegen hem, waarmee? Hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugengeest in zijn de mond van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Wel nu, zie de Heer heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven. En de Heer heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Sedekia, de zoon van Kenaana, naar voren, hij sloeg Micha op zijn kaak en zei, langs welke weg is de geest van de Heer van mij weggegaan om tot u te spreken? Nou ja, enzovoort. Dus...
Dit is ook wel leuk.
Hè?
Het is ook wel grappig om vers 7 daarvoor,
ja?
Wordt er gezegd, maar Jozefat zei, is er hier nog een profeet van de Heer?
Ja.
Zodat wij de Heer door hem kunnen raadplegen.
Ja.
Dus ze waren wel.
Ja.
Ze wisten wel iets.
Ja.
Ja.
Ja, en wat mij hier zo treft, is dat dus de valse leraars door een leugengeest worden gedreven. Dat is niet zomaar uit hunzelf, want beproef de geesten of ze uit God zijn. Mm-hmm. Want 1 Johannes 4 zegt dat we hebben niet met die mensen te maken, maar met de geesten die, waardoor mensen leren of spreken. En hier zie je heel duidelijk, één geest, één demonische macht, beïnvloedt al die profeten.
Kun je hetzelfde zien als 2 Timotheus 3, dat ze misleiden en misleid worden?
Ja, misleiders zijn de valse leraars, die zijn bewust aan het misleiden. Je hebt ook mensen, daar moeten we wel goed onderscheid in maken, die zijn nog niet heel erg gesetteld in de gezonde leer. Ja. En zijn beïnvloed door anderen en leren dat wat niet betaamt. Maar dat kan uiteindelijk wel uitlopen op een echte valse leer. Dus ook daarvoor moeten wij waakzaam zijn. En niet zomaar alles wat er wordt geleerd aannemen. Ook al zijn die mensen misschien zelf niet bewust aan het misleiden, maar die zijn misleid.
Ja.
Maar alles is schijn. En wij moeten altijd leren, wat is de waarheid? De waarheid is dat een geest namens de Heere God, of het nou een leraar is of een profetisch woord, altijd de zonde benoemt, geen doekjes erom wint en de mensen oproept vanuit Gods woord om zich te bekeren en zich te wijden aan de Heere God. Dat is altijd wat Gods geest doet. En vandaag zie je in heel veel evangelische gemeenten alleen maar
op de mens.
Gezalfde woorden van zegen.
Ja.
Elke dienst is het weer, je bent uniek, hij houdt van jou. Maar nooit een keer het zoutende zout, hè, wat Jeremia ook in hoofdstuk 23 zegt, het woord is als een vuur. Het is als een hamer die de rots verplettert. Het woord moet ook als een tweesnijdend zwaard zijn. Ook voor onszelf.
Ja.
En dat mis ik.
Ben je dan ook vals leren als je het wel weet, maar het nooit preken?
Tuurlijk.
Oh, dan heb ik wel een heleboel.
Ja. Vandaag kwam ik erachter dat David de Vos in zijn boek, dit wist ik niet, maar dat hij dus in zijn boek zegt dat iedereen een kind van God is. Of je nou hindoe bent of een boeddhist, dat wist ik niet. Maar als dat zo is, en ik vertrouw Chris Verhagen, die dat ook natuurlijk bestrijdt op zijn kanaal. Nou, dan is David de Vos zeker een valse leraar.
Ja.
Dat wist ik ook. Kan je dat niet bedoelen dat alle mensen gemaakt zijn, zeg maar, door God, maar dat ze daarna nog bekeerd zouden?
Dat denk ik niet.
Nee,
want ik weet een klein beetje de opvatting die hij heeft over wat het evangelie is. En dat is niet...
Mag ik even een kind van God worden?
Al verzoeningsleer krijg je dan.
Ja, maar goed, nogmaals, ik heb die passage zelf niet gelezen, maar omdat Chris Verhagen, de apologete, zo noemt hij zichzelf, daar op 7 dagen ook op ingegaan is, neem ik aan dat dat waar is. Maar dat is maar een voorbeeld. Er zijn heel veel valse leraars vandaag en heel veel valse leringen.
Ja.
We gaan zo wat voorbeelden noemen.
Nou, ja? Ik heb Chris Verhagen wel gedelete toen.
Wat zei je?
Ik heb Chris Verhagen wel gedelete.
Oh ja. Ja, dat mag.
Ja.
Hij is natuurlijk iemand die het progressieve verbonds... leer, de verbondsleer.
Calvinist?
Ja,
dat is
een valse leraar. Die valse leraar ontmaskeren.
Ja,
zijn niet per definitie als een goede leraar.
Ik weet niet of je...
Ja? Jij wel en jij niet?
Of? Nee, maar dat... Oké, okay, daar moeten we nog even over nadenken straks.
Ik niet hoor.
Ja, maar... Kijk, een valse leraar leidt een gelovige op een dwaalspoor, waar een vertrouwen op de mens wordt aangekweekt en steeds minder op God. Dus ik heb het net gezegd uit Deuteronomium, waar de valse profeet een overmoedig teken heeft aangekondigd dat niet komt. Nou, vandaag, we kunnen daar zo wel eventjes over van gedachten over wisselen, wat nou precies een valse leer is, of wat nou een, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Iets wat niet overeenkomstig Gods woord is. Bijvoorbeeld van, we gaan door de grote verdrukking. Dat leren sommige mensen. Maar het zijn geen valse leraars gelijk. Mijn zinziens. Want ze leren wel dat we Gods geboden moeten onderhouden. Dat we heilig moeten leven enzovoort.
Prima.
Ja.
Dat ontken ik ook niet. Maar iemand die bijvoorbeeld zegt van, nou ja. Jij bent wel uitverkoren, jij bent niet uitverkoren.
Ja.
Vanuit Calvinistische leer is dat aanhangt.
Ja. Dat is niet het evangelie.
Dat is een ander evangelie.
Ja. Dat is gewoon duivels.
Ja. Ja, ik ken hem verder niet, dus ik weet niet wat hij verder... Oké. Ik heb onder dat citaat van Deuteronomium 13 gezegd, de halve genezingen, de tongentaal en de zogenaamde wonderen van hen die zichzelf mannen gods noemen, zijn van dezelfde categorie. Van namelijk, er komt een teken, maar het komt niet. Zulke valse leraars moeten Gods oordeel worden aangezegd. En dat is in ons geval heel lastig, want wij leven nu in een tijd waarin je altijd weer hoort, je mag niet oordelen.
Ja,
dat is een stopwoordje.
In de wereld is het natuurlijk sowieso woke, hè, alles moet voorzichtig. Maar in de, als je in, binnen de christenheid zegt van dit is een valse leer, dan zijn er maar weinig die zeggen je hebt gelijk, want oei, oei, oei. Ja?
Of je zondigt tegen de Heilige Geest, ook zoiets.
Ja.
Ook zoiets, ja.
Ja. Ja. Ik heb er wel bij gezegd, er is ook vaak sprake van een misplaatste leer dat kan ontaarden in een valse leer. Bijvoorbeeld door heel erg de nadruk te leggen op de Heilige Geest, die de plaats te geven die alleen aan de Heer Jezus toekomt. Nou, dat begint vaak klein en het wordt steeds erger. Het begint bijvoorbeeld met, we gaan een aantal avonden nadenken over de Heilige Geest. Nou, dat is een Bijbels onderwerp. Vervolgens wordt het, we gaan alleen maar nadenken over de Heilige Geest. Hè? En dan wordt het, de Heilige Geest staat centraal in alle predikingen, in alle geloofsbelevingen, in elk boek en elke leer die gebracht wordt. En uiteindelijk is dat ook een verkeerde of een valse leer, als de Geest de plaats inneemt van de Heer Jezus.
En ze aanbidden hem ook nog eens.
Ook dat, ja.
Ja. En, ze keuren dat goed.
Sorry?
Ze keuren dat ook nog goed.
Ja, maar dan wordt er gezegd, ja, maar hij is toch ook God, dus ja, maar aanbidden. Maar de schrift die doet dat pertinent niet. En de geest zal niet uit zichzelf spreken. Leugenleer begint met een kleine afwijking. En daarna moeten we de geesten altijd beproeven die achter een leraar schuilen. En als je ergens heen gaat of je komt in een samenkomst. Of je leest een boek of ziet een studie. Dan is altijd de vraag. Namens wat voor een visie opereert deze persoon? Of namens welke leer komen deze mensen samen? Is dat echt rondom Christus, de Bijbelse schriften, Christus der schriften, of is het een eigen Jezus? Een andere evangelie of een andere soortige geest? Dat is echt heel belangrijk. Daarom zegt 1 Johannes 4, beproef de geesten of zij uit God zijn. Want iemand kan wat zeggen, maar de vraag is of het uit Gods geest komt. En niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus Christus is Heer. Dat wil zeggen dat de geest altijd zal leiden tot levens die onderworpen zijn aan zijn heerschappij. Ja? Nou, valse leer vind je bijvoorbeeld in de reformatorische kringen. Je bent pas bekeerd als je weet dat je uitverkoren bent. Dan moet je wachten op een moment van halleluja. Nou, dat is een absoluut valse leer. Valse leer vinden we ook in de vrijzinnige kringen. Dat God is meer een soort van algemeen symbolisch iets, in plaats van een persoon. Van valse leer is er sprake als er net als bij de valse profetie een andere God, een andere Christus en een andere evangelie gebracht wordt.
Precies.
Van dwaalleer is sprake wanneer de kern van het christelijk geloof aangetast wordt, wat betreft God, Christus en het evangelie. Maar ja, waarom zijn er zoveel valse leraars? Omdat de mensen geen kennis van het woord hebben. En omdat het merendeel ook niet zich wil bekeren, maar wel een christelijk geloof wil aanhangen.
Het staat al het bewerken in de harten van
ook dat, ja.
Maar hoe dat door de geschiedenis allemaal gebeurd is. Mm-hmm.
Ja. In Jeremia 5 staat, mijn volk heeft het graag zo. In 2 Timotheus 4 kennen we natuurlijk ook die teksten. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Ja. Maar voor zichzelf leraars bijeen verzamelen die het gehoor strelen. Ja. En het oor van de waarheid afkeren.
Ja. Kittelachtige
oor. Ja.
Ja.
Op het moment dat je met zulke mensen omgaat en je ziet ze en je weet dat ze naar bepaalde gemeentes zo gaan, hoe ga je daar dan mee om?
Nou ja, red hen door ze uit het vuur te trekken.
Ja. Ja.
Gewoon zeggen.
Ja, en op het moment dat je zoiets zegt. En
krijg je meestal wat sedeekje doet bij Micha. Namelijk, hij slaat hem op zijn kaak. Ja. Je krijgt een confrontatie van duisternis met licht.
Ja, ja, maar op het moment dat je gewoon wel met elkaar ziet en samenkomt met elkaar hebt, of, snap je? En ondanks dat je ze zegt van, joh, hey, mensen kunnen soms best wel eens heel moeilijke keuzes maken in het feit dat ze ergens zitten. Ondanks dat ze zien, ja, nee, we zien wel dat het woord wel anders is, maar we blijven soms toch zitten. Hm. Snap je? Ik ken iemand die zegt, ik blijf zitten, omdat ja, ik kan daar misschien nog het licht zijn. En dan gaat iedereen daar weg.
Zei Lot ook niet. Zei hij ook in Sodom. Blijf nog wel even zitten, want...
Voor hetzelfde geld. Maar snap je, dat is best wel...
Maar ik vind dat nobel, ja. Maar niet bijbels.
Nee. Dat vind ik, heb ik ook, ik probeer het wel in, maar ja, je probeert wel mensen wakker te schudden. En denken, hé, kom op, waarom maken, want ik merk best wel vaak dat het moeilijk vindt om keuzes te maken.
Ja, afgelopen zondag had ik een avond over 2 Korinthe. En daar heb ik een uur, dat staat ook inmiddels op de site, heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat deze brief helemaal gaat over hoe Paulus zichzelf in contrast stelt met de valse apostelen. De hele brief gaat over, ze proberen, die valse leraars, proberen Paulus naar de zijkant van de aandacht te schuiven en eigenlijk over het randje te wippen en zelf in het middelpunt te staan. En dan gaat hij in die hele brief lang, gaat hij, laten we zeggen, bewijzen, of hij gaat zeggen van, moet je nou eens kijken naar mij en mijn medewerkers, naar ons leven, naar onze lijden, naar onze boodschap, alles wat we doen, vergelijk dat nou eens met hen. En het punt is, dat omdat zij zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid en allerlei wereldse methoden gebruiken om aandacht te krijgen, werden de gedachten van de Korintiërs ook werelds. En als je dus een gezonde leer volgt, en Paulus is daar het voorbeeld van, ja, dan zal dat wereldse juist worden verafschuwd. En uiteindelijk kun je, als je valse leer toestaat, je gaat zeggen, nou, ik ben misschien nog wel licht hier, dan zul je uiteindelijk, de kans is dan groot, laat ik het zo zeggen, dat je uiteindelijk steeds meer gewend raakt aan die sfeer en uiteindelijk ook niet meer ziet wat zonde is. En dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. Hè? We gaan er zo nog wel eventjes wat voorbeelden van noemen. In 2 Korinthe 11 wordt gesproken over, ik vrees, zegt hij daar. Dat kunnen we misschien wel even opzoeken. Van vers 3. Maar ja, je ziet eigenlijk ook hier weer in 2 Korinthe 11 vers 2 zie je ook weer exact het kenmerk van een dienaar namens God. Want Gods geest leidt altijd tot heiliging en gehoorzaamheid aan Christus. Er staat in vers 2, want ik ben naijverig over u met de naijver van God, want ik heb u aan één man verloofd. Waarom? Dan staat er achter om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie je dat? Dat was zijn verlangen. Geen zonde en wereldgelijkvormigheid, maar rein. Voor Christus. En dan zegt hij in vers 3, maar ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn, wegens de eenvoudigheid, van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Hoe dan? Nou, hoe doet Satan dat? Vers 4, en het was dus daar een man, iemand binnengekomen, een valse leraar, een valse apostel. En daar heeft hij het in vers 4 over. Want als degene die komt een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben. Of als u een andersoortige geest ontvangt, die u niet hebt ontvangen. Of een andersoortige evangelie, dat u niet hebt aangenomen. Dan zou u het heel goed verdragen. Zie je dat? Ze werden van Paulus afgetrokken. En Paulus, heb ik ook toen die avond gezegd, is eigenlijk een synoniem voor de Heer Jezus, de verheerlijkte Christus, spreekt door hem. Hij presenteert hem.
Ja. Wat ik merk natuurlijk wel bij Paulus is dat je ziet dat hij niet populair is.
Nee.
Niet rijk is.
Nee.
Niet succesvol is.
Nee.
Niet de mooiste kleren heeft. Geen vol stadion heeft.
Nee, ook niet.
Dus als je die dingen wel ziet.
Ja, klopt.
Nou, dan weet je al. Bij Gerne.
Dat heb je heel goed gezien. Ja. Ja, hij zegt ook, hè, van
uiterlijk was hij niet, toch?
Was ja, maar hij zegt dus in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 11, moet je kijken, wat een lijden. Wij hebben jullie niet eens geld gevraagd. We zijn altijd maar in nood en in verdrukking. Terwijl die andere lui, die doen zich voor op hun verworvenheden. Dus de valse leraars, dat zijn er veel. En in vers 1 zegt hij ook nog, wat doen zij? Zij voeren heimelijk verderfelijke sekten in. Wat is dat? Nou, een scheuring is als binnen de groep die nog bij elkaar is, men verschillende groepjes vormt al, als een scheuring. Maar een secte is een op zichzelf staande groep die de andere groep minacht en die samen gevormd worden rondom een leer of een persoon. En valse leraars zorgen altijd voor onrust en verdeeldheid. Altijd. En dat doen ze stiekem. Ze komen niet openlijk met hele grove leugens. Nee, ze voeren de verderfelijke secte heimelijk in.
Maar het kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld helemaal vol is van zichzelf. En op een of andere manier zijn eigen wil presenteren.
Ja, tuurlijk.
Maar gewoon verwarrend is. En gewoon zulke dingen uitklaven die helemaal niet bij ons zijn.
Ja, dat klopt, ja. Maar ze willen mensen achter zichzelf aantrekken, zegt Paulus in Handelingen 20. Ja. Dat willen ze.
Ja.
En ze willen de mensen als koopwaar behandelen. Ja. Dat zullen we ook straks zien. Ja. Nou, sekten moeten onder u zijn, zegt 1 Korinthe 11. Opdat het beproefd en openbaar worden, vers 19. Dus wij leven nu in een tijd waarin ontzettend veel sekten zijn. En dat is ook de reden waarom ik geen lid van een gemeente wil worden. Ja. Dus wel zeggen, ja, maar dat is met ambi-status en we zijn een stichting en we hebben leden nodig. Maar ik wil niet, doordat ik mijzelf aan één groep committeer, ik zeg ik word lid van jullie, daarmee ben ik eigenlijk al een beetje sectarisch bezig. Mm-hmm. Dat kan ik altijd heel moeilijk uitleggen aan mensen die zeggen, ja, wat onzin. Maar zo ervaar ik dat wel. Want daarmee zet ik me eigenlijk af tegen andere gelovigen. Ja, maar ik hoor bij deze club. Daar ben ik lid van. Terwijl ik eigenlijk lid ben van het lichaam van Christus. En ik alle gelovigen omarm als zijnde delen van zijn lichaam. En een secte is eigenlijk, en dat zien we natuurlijk vandaag overal, een gemeente die op zichzelf onafhankelijk opereert.
Ja.
Eigen visie, eigen mening, eigen dit, eigen dat. Ja, daarmee zeg je eigenlijk, ja, die anderen die daar samenkomen, ja, die doen het toch weer niet goed. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Niet bewust, maar dat is sectarisch.
Dus een autonome baptiste gemeente noem jij sectarisch?
Yes. Dat noem ik, ja.
Waarom ga je daar dan in voor?
Nou ja, omdat...
Hij wil ook een licht.
Nou ja, omdat ik wel... ik ben natuurlijk daar geen onderdeel van, maar ik vind het wel goed en fijn om daar waar gelovigen samenkomen toch ergens nog te proberen om de waarheid te brengen.
Ja. Paulus schreef ook brieven naar lokale gemeenschappen.
Ja, maar die waren nooit autonoom. Dat was gewoon niet zo toen.
Wat was er niet? Zat er dan een synode boven?
Nee, dat zegt hij in 1 Korinthe 4. Zoals ik overal in elke gemeente leer, zij hadden allemaal... de gemeente te Korinthe kwam op verschillende plekken samen, hadden onderling contact weer met de mensen daar en met de mensen daar. En ze hadden zich allemaal gecommitteerd aan het apostolisch gezag. Behalve de Korinthiërs, want daartegen zegt hij, als jullie een gewoonte hebben om, hoe noemt u dat nou in 1 Korinthe, om te twisten, wij hebben zo'n gewoonte niet, weet je wel. Dat bedoelt hij eigenlijk mee van... Het ingaan tegen het gezag van apostelen, dat was niet de gewoonte. En nu is het eigenlijk niet dat elke gemeente autonoom is. Maar we zouden eigenlijk moeten zeggen van alle gelovigen binnen, nou ja, weet ik veel, Ede of Hilversum, dat is de gemeente van God. Nou, wij komen samen op die plek, maar we erkennen alle ware gelovigen als zijnde het lichaam van Christus. We gaan niet onze eigen regels allemaal opstellen. Maar we zeggen gewoon, wij verlangen naar God en zijn woord te dienen. Punt. En iedereen die bij ons binnenkomt en die wij erkennen als zijnde geloven, die is welkom aan het avondmaal. En dat is eigenlijk, dan ben je niet autonoom. Maar dan ben je gewoon in verbinding met de rest. Zo zie ik het, hè.
Maar als die verbinding met de rest er niet kan zijn vanwege verkeerde leringen, dan sta je autonoom. En zo zijn die autonomie ontstaan.
Ja, snap ik, ja. Is wat voor te zeggen. Ja. Ik had zondag over Filemon, dat is maar één hoofdstuk, vers 6, daar zegt hij van de gemeenschap in het geloof wordt krachtig als je erkent dat de ander het goede voor Christus zoekt. Dat is een ingewikkelde zin, maar ik heb dan ook gezegd van sommige mensen zijn wel broeders en zusters, maar je hebt geen gemeenschap in het geloof, dat beleef je gewoon niet. Waarom niet? Omdat zij niet het goede voor Christus zoeken. Ze zijn of misleid of ze hebben zelf een andere focus. En dan proef je gewoon als je met die mensen samen bent. Dat is niet de gemeenschap in het geloof. Waarom niet? Ik zoek het goede van Christus, maar die ander niet. Zegt het wel. We hebben dan bijvoorbeeld een kennis en die zit in de meditatie en in altijd maar bezig met iets zoeken en ergens weer daarheen. En ja, dan komt ze bij ons thuis en dan, ja, dan is het wel allemaal gezellig. Maar je proeft, er is niet echt een gemeenschap in het geloof. Dat is gewoon niet.
En dat is eigenlijk wat die kerken ook zouden moeten doen. Gewoon een apostolisch geloof.
Ja.
He, dat moeten ze, daar moeten ze zich aan onderwerpen. Wat een eenheid zou er daardoor ontstaan.
En dat doen ze niet. Nou, hoe doen ze dat dan? Door Gods woord te openen, ze aan te stellen. Want die apostelen zijn niet meer.
Nee.
Dus die moeten de leer van God bewaren, wat hier staat. Ja. En dan ga jij iets vertellen wat niet waar is. Dan zie je dus dat er onder ons moeten er wel scheuringen staan, staat er in Gods
woord. Ja, klopt. En, maar dat is ook
dan ga je je afscheiden, omdat je zegt van die markeer ik. Ze mogen wel terugkomen als ze zich bekeren van hun zonde en hun valse leerlingen.
Klopt. Maar doordat je jezelf weer baptist noemt?
Ja, maar dat maakt niet uit.
Nou,
dat maakt niet uit.
Dat vind ik wel.
Nee.
Want dat is dus een leer, baptizo, hè, de doop. Dat is het kenmerk van die club, is de doop. Dat is lichtelijk sectarisch. Maar ik heb liever mensen in de...
Hou me op gemeente van Christus dan.
Ja. Mijn ideale wereld heet elke gemeente gewoon de gemeente te Ermelo of weet ik veel waar. En dan... Ja. Staat er op de website, wij hebben het verlangen God en dit en dit. Punt. Maar niet al die visieplannen en dingen. En, wij geloven in.
Ja, en dan krijg je net zoals Hilversum, ik ga het hardop zeggen. Ja. Dan gaan we met alle.
Hilversum.
Het 600 jaar bestaan, kerkelijk bestaan van Hilversum vieren. En dan gaan we knuffelen met de katholieke kerk.
Nee.
Want we noemen ons allemaal de kerk van Hilversum.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Het leven is niet makkelijk, jongens.
Nee, zeker niet.
Maar we hebben wel lekkere koekjes, toch, of niet? Wacht even. Nee, nou, iedereen wat nu helemaal wilt, van een vleeselijke begeerte, maar even nog naar de schilder luisteren.
Er is zo ontzettend veel vertroebeling.
Ja.
Dat op het moment dat iedereen probeert die waarheid te zoeken...
Nee, maar dat klopt. Maar zodra wij de gemeenschap in het geloof beleven, kunnen we mensen aan het avondmaal... kunnen we die gemeenschap tot uitdrukking brengen.
Ja, daarom ben ik echt wel met Dirk Jan eens. Kijk, hij roept altijd op, hoort avondmaal te zijn elke week, maar als mensen daar helemaal geen verlangen naar hebben om de Heer centraal te zetten, dan ben je daar ook niet meer. Ja. En dan wil je ook niet eenheid zijn in het lichaam van Christus. Maar als je dat verlangen wel hebt, dan ga je daarvoor en dan doe je wat Gods woord van je vraagt, omdat je ernaar verlangt.
Precies.
Ja. Ja, wij hebben ook vaak wel eens mensen die de avondmaal komen vieren, dan moest eigenlijk dan, vertel je getuigenis of zo, weet je wel?
Even je voorstellen, en door de gemeente natuurlijk, niet zomaar zeggen van, ik ben Wim en ik kom ook even. Nee, waarom? Wie ben je? Wat is je getuigenis?
Dat
is
mooi altijd,
Oké, nou, we zijn nog maar bij vers 1. En het is al bijna pauze, dus we gaan even het vers afhandelen. En dan rukken we die koekjes open daar. Ja. Ik ruik ze al bijna. Kan niet, hè? Zit in plastic. Ja, ik kan me allemaal voorstellen hoe ze ruiken. Oké, nou komt het volgende. Het eerste kenmerk is, ze doen stiekem het invoeren van sekten. Is stiekem dus hun eigen dingetje invoeren, zodat mensen achter hun clubje aangaan. Het tweede wat ze doen is, de meester die hen gekocht heeft, het woord meester wat hier staat, is despotos in het Grieks, de allerhoogste, krachtigste uitdrukking voor iemand die gezag heeft. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze het allerhoogste gezag verloochenen. Hoe doen ze dat? Dat is niet doordat ze altijd maar met woorden dat doen, maar door hun leefstijl. Denk even aan, ik heb daar gewoon heel duidelijk twee namen genoemd ergens. John LaPree en Samuel Lee. Die verkondigen openlijk dat homoseksualiteit geaccepteerd moet worden in de gemeente.
Ja.
Daarmee verloochenen ze hun meester die hen gekocht heeft. Want dit, dat gaan we straks zien als we het over Sodom hebben. Dit is zo gruwelijk, dit is zo walgelijk, dit is zo de meester, de Heer Jezus verloochenen, die heeft gezegd, van ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. ja, dat, dan breng je gewoon een verderf over jezelf. Dat is niet zomaar even een andere mening. Mm. En al dat softe gedoe, sorry dat ik een beetje fel ben, maar dat softe gedoe van, ja, de dialoog. Nee, er is geen dialoog mogelijk met valse leraars. Mm. Nee. En een spoedig verderf over zichzelf brengen. De meester heeft hen gekocht, want de Heer Jezus heeft gezag over alle vlees. Johannes 17, vers 2. Hij heeft de hele wereld gekocht, de akker. Matteüs 13. En hij is Heer over allen. Handelingen 10, vers 36. Hij heeft alle mensen gekocht. Allemaal. Hij zal ook over allemaal straks het oordeel uitspreken voor de grote witte troon als ze zich niet bekeren. Ik was zondag in de auto, toen hoorde ik Bas Ragas, ken je die? Dat is een bekende Nederlander. Die heeft een boek geschreven, Jezus waarom? Die titel doet al pijn. En hij is helemaal in de ban van de Bijbel. Hij is een acteur. En nou goed, hij ging vervolgens vertellen over zijn fascinatie voor de Bijbel. En ik heb daarna zitten luisteren met verbijstering. Want de Bijbel is volgens hem gewoon een boek vol inspiratie. Er kwamen allemaal mensen voor zoals jij en ik, met hun fouten. Dus ik heb vandaag een mail gestuurd naar hem, op zijn website. En ik heb gewoon gezegd van, joh, ik heb jouw verhaal gehoord, maar hij gaat ook het theater in, het theater. Bij de EO komt straks bijbelen met BN'ers.
Het is alsof je naar een dagboekje luistert van de EO-uitzending.
Ja, afschuwelijk. Dus ik heb een mail gestuurd en ik heb gezegd, beste Bas, ik heb geluisterd naar jouw uitzending. Ik zeg, maar jij hebt het over de Bijbel. Is geen, moet je niet lezen als een moralistisch boek. Ik zeg, maar dat is het wel. He? De Heer Jezus, heb je wel eens gelezen wat er in Johannes 6 vers 53 staat? Dat, je hebt geen leven in jezelf als je niet hem kent. Dus ik weet niet of ik nog reactie krijg. Ik heb het zo vriendelijk en zo duidelijk mogelijk gedaan. Maar ik kan dat niet aanhoren. Hè, als iemand in de naam van de Heer de meester verloochent. Door dit soort onzin. Nou, partijvorming is een werk van het vlees, verdeeldheid, versnippering, oneenigheid, scheuring is altijd het werk geweest van valse leraars. En André heeft gelijk, de Calvinistische leer is een zuurdeeg dat de christenheid heeft doorzuurd en mensen heeft afgehouden van de Heer Jezus. En dat is valse leer. Verwerp een sectarisch mens naar de eerste en tweede vermaning, zegt Titus 3 vers 10, daar je weet dat zo iemand afgeweken is en zondig terwijl hij door zichzelf veroordeeld is. Nou, ik heb afgelopen maand te maken gehad, ik heb het wel eens verteld hier met iemand die dus de Heer Jezus ontkent als zijnde God, de Zoon. Die heb ik verworpen. Het was een vriend van mij, kennis, maar ik heb hem heel duidelijk te kennen gegeven dat ik geen enkel contact meer wil met hem en ook hem niet, zelfs niet groet. Want hij bevindt zich, hij spreekt ook in heel Nederland. Maar als je leest wat hij over de Heer Jezus zegt, dat is vreselijk. Dus ja, hij was helemaal verontwaardigd dat ik hem niet meer groet. Maar ik wil mij niet verbinden met dit soort mensen. Nou, tenslotte voor de pauze. De Heer over allen wordt verloochend. Zij verwerpen hem. Vers 19 zegt dan in 2 Petrus 2, ze zijn slaven van het verderf en oogsten voor zichzelf het eeuwig verderf. Het is toch erg? Mm-hmm. Ze zijn overtuigd misschien wel dat ze namens de Heer spreken. Hebben niet in uw naam vele krachten gedaan. Mm-hmm. Maar dan zegt 2 Korinthe 11, vers 14 en 15, geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Ja. Het is niets bijzonders, let op wat er staat, als ook zijn dienaars, Satan heeft dienaars, hè? Mm-hmm. En Philetus, 2 Timotheus, betekent beminnelijke man. Mm. Dus ga niet kijken hoe ze overkomen, ga niet kijken naar hoe aardig ze zijn en wat ze allemaal doen voor goede doelen en zo, maar kijk naar hun leer. Mm. Zo'n Joyce Meyer ook, die strooit gewoon zand in je ogen door al die zogenaamde goede doelen en allemaal prachtig, maar het is een valse lerares.
Ja. Wat ik dan niet begrijp, stel je nou voor dat ze dan één avondje hier zou zitten en ze zouden horen van waar het daadwerkelijk om gaat, niet om zichzelf, maar om de Heer Jezus, alleen maar om hem en het lichaam van Christus. Zodat we met het lichaam van Christus de Heer Jezus en de Vader mogen vereren. Dat gebeurt dus helemaal niet.
Nee.
En dan denk ik van, maar je weet dan toch van jezelf dat je...
Nee. Vaak niet.
Het is toch verschrikkelijk als je dan
ze weten het.
Het is echt verschrikkelijk.
Ze weten het wel.
Velen weten wel, want het gaat er alleen maar om
dat. Ja, om geld. Ja,
zeker, dat gaan we zo zien. Dus nog één dingetje, zo even een momentje. Hun einde, let op wat er staat, dat wil ik nog even benoemen in 2 Korinthe 11. Zijn dienaars doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Ze doen zich voor, en dat is het verraderlijke. Ze zijn heel actief in, Joyce Meyer ook, goede doelen. Ze gaan naar Afrika, ze stichten weeshuizen. En mensen denken, moet je kijken, wat goed, wat mooi man. Dat kan toch niet anders? Nee. Ze doen zich voor, maar hun einde zal zijn naar hun werk. Joyce Meyer is een van de meest bekende, maar Joel Osteen, of weet je die vent?
Ja, ook. Joel Osteen.
Ja, Osteen. Ja.
Maar gaan we reclame voor jezelf?
Ja.
Benjamin. Ja.
Ja. 2 Korinthe 11 is 14. Goed. Jij wou nog wat zeggen?
Ja, ik vind het nog een dingetje. We waren vanochtend in 1 Johannes 4 aan het lezen. En dan staat er, hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Hm. En dan haalde je net dat stukje aan, dat moest ik ook aan denken vanochtend, in Matthäus 7, van hey, maar we hebben toch in uw naam demonen en geesten uit. Ja. Dus ik vind het best wel een dingetje. Snap je? Ze gebruiken zijn naam.
Ja. Kijk, je weet niet of zij dit doen om zichzelf nog te redden, of dat ze het echt niet weten. Ze kunnen zeggen, we wisten het niet, maar ze kunnen natuurlijk ook dat zeggen om nog onder hun straf uit te komen. Hebben we niet in uw naam, heb je toch allemaal mooie dingen gedaan, snap je? Dus...
Maar dat wordt wel gebruikt, want in de konterijen waar we het over hebben, daar wordt zijn naam gebruikt.
Ja.
Zijn naam wordt daar ijdel gebruikt, terwijl ze dingen doen die compleet niet kloppen.
Ja.
En dan staat er hier wel van, hieraan leert u de geest kennen, die beleidt dat Jezus Christus in het vlees. Ze beleiden het.
Ja
dat is lastig, om te zeggen van, hoe kan je het wel beleiden? Je kan het alleen maar beleiden als de geest staat in het Gods woord. Wat ik vaak wel mensen horen zeggen, ik heb het gezegd omdat ik een goede business had, vooral in de jaren 60, 70, dat je veel van die ouders die met kinderen opeens werden kinderpreachers.
Ja, maar je moet één ding goed begrijpen. In het taalgebruik van Johannes is beleiden, betekent niet dat je het zegt, maar in zijn taalgebruik is dat je hele hart, je hele leven, je hele prediking en daarmee doordrenkt is dat Jezus gekomen is als de eeuwige zoon, gekomen is in het vlees, daar ben je helemaal vol van, dat is ook jouw prediking. Dat is beleiden bij hem. En het een keer noemen, omdat je daarmee je portemonnee vult, is niet beleiden. Het heeft hun hart niet. En bij Johannes is dat zeker altijd het woord beleiden.
Nou, geen vracht.
Dat is een kortere versie hoe ik het wilde uitleggen, maar jij wilde graag cookies.
Ik zit te kijken naar de tijd en ik vind het ook belangrijk om cookies te even doen, om jullie even wat tijd te gunnen voor de koffie. Tot zo. Nou, we gaan verder. Het is, we zijn dan nog maar bij vers 1. Vers 2. Velen, let op het woordje velen. In de christenheid zijn velen die de losbandigheden, let op wat er staat, hè, hun losbandigheden. Dat wil zeggen dat de valse leraars een leven leiden van losbandigheid, wetteloosheid. Dat wil niet zeggen dat ze allerlei verschrikkelijke seksuele zonden openlijk bedrijven of wat. Maar het is losbandigheid in de zin van geldzucht, macht. En natuurlijk ook in het verborgene vaak overspel, hè? Want dat komt heel vaak voor bij leiders, valse leraars. Maar helaas zullen velen dat navolgen. Dat doen ze ook uit eigen wil, dat komt ze heel goed uit. Want ze denken, hey, ik mag toch lekker mijn eigen wil doen. Ik mag met seks hebben met wie ik wil, dat zegt hij. Als ik maar gelukkig ben, dat is de liefde, want de liefde is uit God. Nou, valse leer. Een ware profeet van God wijst altijd op de ernst van de zonde, maar de valse leraars veranderen de genade van God in losbandigheid, zegt Judas, vers 4. Daarom moet je ook als je het woord brengt, niet schromen of bang zijn om gewoon te benoemen dat wat niet in overeenstemming is met Gods woord. En ik heb laatst ook bij de avonden gezegd in Nunspeet van, ja, homoseksualiteit goedkeuren is een afschuwelijke zonde, maar ook de huwelijken, die soms in de gemeente van treurig niveau zijn, dat is ook zonde. Waarbij de mannen, ik noem maar een voorbeeld hoor, hun eigen hobby's veel meer aandacht geven dan hun eigen vrouw. Ze helemaal uit elkaar groeien. En dan voor de vorm nog eventjes naast elkaar zitten. Een avondmaal met elkaar vieren. Nou, dat vind ik ook treurig. Want een man hoort zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dat gebeurt ook heel vaak niet. Maar daar hebben we het dan ineens niet over. Maar dat vind ik net zo erg. Toch? Via hun onderwijs zullen mensen hun eigen begeerte schaamteloos uitleven onder het mom van christendom. Denk bijvoorbeeld aan de LHBTIQ plus invloed die via alle leraars wordt verspreid. Denk dus aan die twee, het boek Verscheurd van John Lapre en Samuel Lee, die zichzelf de theoloog des vaderlands noemt. Maar die vindt dat er veel te veel, en dat is ook natuurlijk verschrikkelijk, hè? Er is heel veel schade onder mensen met allerlei verschillende gender-gerelateerde problematiek. Wat was mijn zin?
Ik weet het niet meer.
Ik zeg, ja, die mensen gaan vaak gebukt onder allerlei veroordeling en zelfmoordgedachten. Dat is natuurlijk allemaal vreselijk. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we daarom, dat vind ik de omgekeerde wereld, en dat is een drogreden om te zeggen, ja, die mensen hebben zoveel problemen ermee, dus moeten we het maar goedkeuren. Nee, want ook als het goedgekeurd wordt, is er bewezen
dat het niet goed gaat.
Dat homoseksuelen ook, ja, punt 1 al vaak niet monogaam zijn, dat is gewoon een wetenschappelijk feit, maar ook ongelukkig blijven.
Want ze worden overgeleverd aan hun schandelijke lusten. Dus
ja, klopt.
Ze moeten gewezen worden op de Heer
Jezus. Doordat zonde openlijk goed gepraat wordt, zal om hen de weg van de waarheid gelasterd worden. Mensen zullen zeggen, nou, is dat nou christendom?
Ja.
Vers 3. En door hebzucht, dat is het volgende kenmerk. Nou, kijk eens even naar die tekst die ik eronder heb gezet van vers 3. Dat is een tekst die niet vaak wordt aangehaald, die ook niet zo bekend is. Paulus zegt tegen de Corinthiërs over die mannen die zichzelf te goed deden aan hen. Daar zegt hij, 2 Korinthe 11, vers 20. Want u verdraagt het als iemand u in slavernij brengt. Dat heeft te maken met de wet, hè, de wettische lering. Als iemand u opeet, dat betekent ze vragen geld zodat de gemeente arm wordt en zij rijk. Als iemand van u neemt, en wacht zo. Als iemand zich verheft. Dat is dus die, nou ja, wat ik in die avond ook heb benoemd, dat charismatische, natuurlijke charismatische, moet je mij eens kijken, ik ben een Hebreër, ik ben uit Israël, ik stel dat voor. En als iemand u in het gezicht slaat, dat betekent dat ze later het gewoon toe dat ze beledigd worden door hun eigen voorgangers. Die schaamteloos zich verrijken, zij worden helemaal afhankelijk van hen, want ja, bij mij vind je de ware verlossing en de ware bevrijding, en als je bij mij bent dan, nou enzovoort. Ja, maar jij wat zeggen?
Ja, ik moet denken aan Saul. Ja, Saul.
Koning Saul? Koning Saul?
Ja, want ze hadden de Heere God. Maar ze hadden liever een koning. Ja. Waar ze tienden aan moesten geven. Ja. En waar ze dat dan moesten doen. Ja. Waar ze dat dan moesten doen.
Ja, maar dat is een prachtig beeld van een valse leraar.
Ja.
Een valse koning.
En dat slaat er zelfs letterlijk, hè? Kan je nog die meneer, die vrouwen op het toneel in elkaar schopten namens de Heilige Geest?
Huh?
Die Amerikanen bij de Lakeland gebeuren.
Oh, dat weet ik niet eens.
Bentley.
Ja.
Ja,
die schopte gewoon mensen na van de Heilige Geest van Panama.
Afschuwelijk. Als iemand u in het gezicht slaat, niet alleen wordt het bezit geroofd van de gelovigen, maar ook hun persoonlijkheid. Hè? Er staat ook in Openbaring 18, als dat allemaal tot een climax komt in Babylon, dan worden ook zielen en lichamen van mensen verhandeld. Maar vandaag worden persoonlijkheden volkomen afgebroken. Ik heb het meegemaakt, ik heb het echt meegemaakt meerdere malen, dat mensen zo door valse leraars worden gemanipuleerd, dat ze hun eigen denken volkomen verliezen. Tot zelfmoord aan toe. Ja, ik heb zelfs een begrafenis nog geleid in 2009, geloof ik, van een jonge vrouw. Die is gewoon helemaal door zo'n kerel de dood ingepraat. Heel treurig. En later ben ik ook, toen was ik nog niet zo helder, maar nu ben ik echt daar echt heel kwaad om. Hè? Als ik ook terugdenk aan de samenkomst die ik heb gezien met dat soort mensen, dan schaam ik mij dat ik niet ben opgestaan. Naar voren ben gegaan en gezegd van, joh, waar staat dat wat jij nu zegt? Ja, ja. Waar staat dat geschreven? Kom maar.
Dus dat is jouw groei?
Ja, onder andere, ja. Zeker. In het begin denk je van, nou, wie ben ik? Hè? Maar later, ja, later krijg je een veel grotere liefde voor de waarheid. En dan zie je gewoon dat dat soort mensen gewoon dienaars van de Satan zijn. Die de Heer Jezus onteren en mensen helemaal in de war brengen.
Ja. Dat is iets wat... Je had dat vrouwtje in die lift staan, hè? De Heer, ja. Hè? Met dat dochtertje. Dat was het ook weer. Helemaal had gehoopt dat ze wat beter zou worden. De vrouwtje, wat in de lift stond, toen ik de trap opliep.
In de lift.
Maar,
weet je niet meer?
Nee, maar ik heb tot een beetje uit mijn gedachten verbannen.
Wees blij.
Zo gehoopt dat een kind zal zo nee zeggen.
Nee, maar goed, ik heb meegemaakt, dat mensen een kleintje hadden met spierziekte en er werd gezegd ze is genezen. Maar dat was ze overleden. Ja. Maar toen waren die mensen ineens nergens te bekennen. Geen verantwoording. Nee. Van oudsher staat hier, is het oordeel over zulke bestemd. Hè? Het oordeel rust niet. Denk niet, die mensen ontkomen wel het oordeel. Ze ontspringen de dans. Nee, het sluimert niet. Het verderf. Dat is ernstig. Ja. Hè? Maar dit soort mannen zoals Benny Hinn ook. Ik was ooit in Normandië, gingen we evangeliseren. Er was een man en die was helemaal gek van Benny Hinn. Die had posters en alles. Nou, ik kon er echt zo moeilijk tegen. Ik heb ook hele gesprekken met hem gehad. Van, die gast, dat is toch logisch, dat deugt niet. Nee, maar dit en dat. Benny dit, Benny dat. Okay.
Er is recent een hele lange YouTube-film over ontstaan. Door een Mike Winger, een Amerikaanse christenprediker. En daar ontmaskt hij dat allemaal. Ja. En die inbrengen allemaal rechtszaken tegen die meneer.
Ja, sommige...
Als je ziet wat die meneer allemaal uitgehaald heeft, dat is echt...
Ja, sommige mensen die dit horen, die zullen misschien zeggen, ja, je noemt allemaal namen. Is dat niet een beetje oordelen, roddelen? Nee. Zij presenteren zich ook in de publieke sfeer als leraars. Ja. Dus dan vind ik het... terecht om die mensen ook te benoemen.
Paulus doet het ook, hè? Die komt ook allemaal.
En Justin Peters, dat ken je ook wel, hè, denk ik.
Ja.
Ken je die, Justin Peters?
Ja, maar er staat een C bij mij achter van Calvinist, maar dat is weer wat anders.
Oh ja, oké, maakt niet uit.
Maar ik ken hem. Ja.
Ik heb hem een keer gesproken en was een keer in Zeewolde. Er zit ook in een rolstoel, hè, verland. Maar die had allerlei filmpjes van, Benny Hinn, Joyce Meyer, allemaal van dat soort mensen. Dat was op zich best wel interessant.
Maar het lastigste is vaak, denk ik, het is niet zozeer dat je iemand aanwijst. Nee. Maar als je iemand aanwijst, dan heb ik er altijd moeite mee. Dat als je in een andere zaal bent, waar je met iemand staat die ook een vals leer bent. En dat je daar dan de meest vrienden mee bent. Want dat zie je ook gebeuren.
Ik snap even wat je bedoelt. Een andere zaal?
Justin Peters, bedoeld, die spreekt zich heel goed uit tegen Benny Hinn. Maar die staat met iemand anders wel op het toneel die ook een valse leer brengt.
Ja,
dus.
Ja, dat vind ik altijd
moeilijk, hè?
Dat is mooi aan.
Dat je toont.
Wat John Piper doet, die ging ook met andere mensen. Ja.
En bijvoorbeeld, die man bedoel ik.
Ja, het is heel lastig. Kijk, ik heb al eens vaker in deze avonden benoemd dat ook in Nederland een grote groep predikers wel... Een vrezen des Heren boodschap heeft, maar totaal de roeping van de gemeente missen. Hè? En zelfs ook erg calvinistisch gekleurd zijn door de tulip-beweging. Dus daar heb ik altijd grote moeite mee. Ja. Omdat uiteindelijk ook de luisteraar onder het juk wordt gelegd van de wet. Leraars van de wet. Dus dat is altijd lastig, maar goed. Even naar vers 4. Want, en dan gaat hij dus drie voorbeelden noemen over situaties uit het Oude Testament waarin God het oordeel heeft aangezegd aan personen of engelen die hun oorsprong, hun doel misten. Het eerste voorbeeld vinden we in Genesis 6. En daar staat, en het gebeurde, vers 1, staat ook onderaan vers 4... Toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen. Dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus dat is niet de christenen, of nou ja, dat waren nog geen christenen, maar de gelovigen en de ongelovigen, maar het gaat over engelen. Want Gods zonen worden heel duidelijk in Job 1, vers 6, Job 2, vers 1, engelen genoemd. Of engelen worden Gods zonen genoemd, of kinderen Gods, Job 38. En dan staat er dat, in, dat Petrus zegt dat deze engelen gezondigd hebben. En Judas schrijft dat zij hun plaats, hun door God gegeven plaats, hebben verlaten, hun woonplaats. Dat is de hemel. Deze engelen, dat kunnen we ook lezen in Genesis 18, engelen kunnen gewoon een mensengedaante aannemen. Heel vaak hadden mensen niet door dat ze met engelen spraken, zoals Abraham. Mm-hmm. En sommigen hebben zonder het te weten engelen gehuisvest. Dus zij konden gewoon gemeenschap hebben met de dochters van de mensen. En daaruit werden de reuzen geboren. Vandaag is de wetenschap volkomen verbaasd over hoe kunnen die piramides toch allemaal gebouwd zijn? Hoe zit het toch? Hoe konden die? Ja. Nou, de waarheid daarover is denk ik dat er wezens zijn geweest, de reuzen uit de voortijd.
Ze hebben skeletten gevonden bij ons.
Hè?
Skeletten gevonden bij ons.
Ja, die afkomstig zijn van demonische of nou ja, gevallen engelen.
Die wij overgebracht hebben. Aan de ja. Mensen. Ja,
dus dat waren hoog, hoog intelligente en een zeer krachtige persoon.
Toch is het wel lastig om te zeggen dat dat zo'n piramide is, dat dat door deze...
Dat zeg ik niet.
Nee, maar dat kan je suggereren, want er is natuurlijk wel een zonvloedje geweest die allemaal gevraagd.
Ja, maar het is wel aannemelijk dat via de lijn van Sem, dacht ik, wie was dat nou? Je had drie zonen, hè? Gam. Dat daar, want dan werden natuurlijk zo'n Goliath en zo.
Ja, Goliath en zijn broers, die waren ook...
Ja. Dat is interessant. Maar ik bedoel eigenlijk vooral, wat ik vooral bedoel, is het contact met de demonenwereld. Hè? Dus de torenbouw van Babel was niet zomaar even een torentje bouwen. Dat had een diep occulte achtergrond. Ja. En als je kijkt naar de piramides, die hebben ook allerlei gangen, waardoor de sterrenbeelden bekeken worden. Dat is ook niet zomaar een beetje interessant. Nee. Maar nee. Er zitten gewoon allerlei machten achter.
Ja, ja, überhaupt precies. Die dingen helemaal gebouwd zijn. Ja. Dus hoe ze überhaupt echt staan. Ja. Die blokken. En ja.
Dat geldt toch ook voor de tempel van Salomo. Weet ze toch ook niet hoe dat in elkaar is gezet.
Nee, klopt.
Maar dat heeft niet met occulte machten te maken.
Nee, de mens was gewoon veel slimmer dan wij denken vroeger.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En tegenwoordig was het alleen maar dommer. Want, sorry dat ik het even moet zeggen op deze opname, maar na 4 jaar is Marion Koopmans nog steeds als wetenschapper, dat is even buiten dit onderwerp, maar ik kan het ook zo slecht tegen, houdt nog steeds vast aan de corona is verspreid door de grote druppels. Want ja, dat moest verkondigd worden. Het is tegenwoordig al lang bewezen dat het niet zo is. Maar we gaan even naar vers 4. Moest ik even kwijt, sorry. Ja. Ja, maar het is ook... Nou, laat maar. Het is frustrerend. Als God engelen die gezondigd had niet gespaard, maar in de afgrond, het woord afgrond, kun je ook lezen in de voetnoot van de Telos-vertaling. Daar staat Tartarus, een ander woord dan afgrond, dat is abyssos, dat 7 maanden openbaring genoemd wordt. Tartarus... is de enige keer dat het in het schrift voorkomt hier in 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 4. En die, dat is een plaats waar die engelen vastgehouden worden in ketenen van donkerheid. Mm. Waar die plaats is, dat weet ik niet, maar het is wel bijzonder. Als dan straks de grote witte troon er is, of nou, tenminste het oordeel over alle mensen en het oordeel over de engelen, dan zullen deze... gevallen engelen zullen dan uit die Tartarus worden losgelaten en eeuwig oordeel.
Is dat een plaats in de wereld?
Ja.
Wat zei je?
Is dat in de wereld?
Dat denken sommige mensen wel, ja.
Is dat ook die put die open gaat in de openbare?
Nee, dat is de abyssos.
Dat is toch weer anders.
Een deel van Clarence Larkin pakt, dan tekent die dat wel heel
erg. Ja, weet je wat kijk, ik wil hier niet al te stellig over zijn, maar het Jodendom herkent natuurlijk de plaats onder de aarde, hè? Dus de dodenrijk, de Sheol, daar daalde je in af, het dodenrijk.
Staat er ook in de Bijbel, dat stukje dat ze... Dat, de aarde openging, dat ze allemaal met hun vrouwen en tenten zo de hel ingingen.
Ja, zeker, ja.
Ze gingen niet naar boven.
Nee, dat klopt.
Ze gingen echt onder.
En het is natuurlijk ook zo dat de aarde een grote massa vuur kent in het midden.
Midden, ja.
Ik moet ook denken aan Samuel, die roept op een gegeven moment, of Saul roept op een gegeven moment Samuel op, en die komt ook op. Hè? Ja. Hij zag Samuel opkomen, dus de plaats, de Sheol, dodenrijk, ja, in het Jodendom is dat dan hieronder. En de hemel is daarboven. Dus, ja. Vers 5. Ja. Het tweede voorbeeld is Noach. De oude wereld heeft God niet gespaard. Dat is de toenmalige wereld uit 2 Petrus 3 vers 6. Hij heeft die hele wereld weggevaagd door water. En let op, hè. Ondanks dat er een prediker van de gerechtigheid was. 1 uit de 8. 1 van de 8. Ik geloof dat daar ook een voetnoot bij staat. Ik ga het bijna lezen. De 8e letterlijk. Het is wel typisch dat dus het hele gezin van Noach bewaard is voor de zondvloed. Maar alleen hij wordt de rechtvaardige genoemd. Hij wandelde met God. En hij heeft 120 jaar aan de ark gebouwd. Het was een veroordeling van de wereld. Dat zegt Hebreeën 11. Kijk maar, vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde. Zie je dat? En een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is.
Oh ja, maar weer hebben die 120 jaar, hè?
Daar komt die 120 jaar weer uit, ja. Hij heeft Noach behoed toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. 120 jaar bleef God afwachten in langmoedigheid, hebben we gelezen in 1 Petrus 3 vers 20. En het oordeel over de oude wereld was tot ondergang van de goddeloze mensen. 2 Petrus 3 vers 7. God zal het oordeel uitvoeren. We hebben dat in Openbaring al die avonden duidelijk gezien. En als je een valse leraar bent, dan heb jij een zwaarder oordeel te ontvangen dan andere zondaars. Want de grootste verantwoordelijkheid die er is, zegt ook Jacobus, laat niet zoveel van onze leraars willen zijn, want dan zullen er des te zwaarder om geoordeeld worden. Als jij iets leert, en dat geldt natuurlijk voor mij ook, als ik overal preek en ik houd bijbelstudies en mijn eigen leven is een puinhoop, stel, dat is niet zo. Maar dan ik ontvang daar sowieso een grotere oordeel over als ik dat zou hebben. Ja. Heb je? Je moet altijd voorzichtig zijn in wat je onderwijst. Je mag natuurlijk de waarheid onderwijzen.
Dat is ook met de voorganger.
Wat zeg je?
Dat is ook met de voorganger.
Zeker.
Met de grote verantwoordelijkheid.
Heel groot.
Ja.
Daarom is mijn gebed altijd, en ik heb ook geloof natuurlijk mensen die voor mij bidden, voor de bediening. Ik heb altijd 1 keer in 3 weken heb ik altijd eventjes contact met een oudere broeder. Gaan we elkaar bezoeken. Dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Punt. Dat is mijn doel. En niet dat ik in de belangstelling kom te staan of dat mensen achter mij aangaan. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik hoef ook niet op zee vandaag of zo dat soort dingen allemaal. Ja. Ik ben 1 keer gevraagd voor Family 7. Komende zondag komt die.
Ja?
Ja, joh.
Maar Joyce Meyer ook.
Juist. Ik ga geen ongelijk juk aan, hè. Maar goed,
het is... Ja, Family 7 heb ik gewoon 6 programma's vol, hè. Een sportprogramma.
Zit jij op Family 7?
Nee, stop. Ik ben gevraagd door iemand die ging iets vertellen over sport en hoe gezond dat was.
Ja.
En hij had niemand eigenlijk in zijn sportschool om dat te doen. Dus werd ik opgebeld. Jos, wil je even meedoen aan die oefeningen? Ja. Ik zeg, waarvoor? Ja, voor de televisie. Family 7.
In Apeldoorn.
Ik zeg, maar heb ik kapot, ging ik, joh.
Ja.
Hebben ze in een half uur zitten filmen.
Nou, ik vind dus...
Ik heb misschien met kansetjes dat maar meer gebracht wordt, hè?
Nou, maar wat André zegt, kijk, ik heb het laatste zitten kijken naar Family 7 en ik heb er helemaal geen enkele kijk op. Maar toen zag ik ineens een uitzending vanuit Amerika van 2 mensen die gingen dan... genezing uitspreken via de tv. En als je dan... wat was het ook weer? Als je astma had of zo, dan moest je je handen op de tv leggen. Nee, ik denk, dat is een onzin. Ja, goed. Nou,
ja, dus mensen zitten dus heel... En dat is ook, die zitten naar... Jacques te kijken, bij Family zitten. die kijken naar Theo Niemeyer.
Ja. Ja. Ja.
En dan, oh, dan blijf ik even hangen naar het volgende programma. Oh. En ze leggen hun hand op de televisie.
Ja, dat is ernstig.
Je verbindt je met iets.
Ja. Ik denk echt dat ze dat niet kunnen maken.
He?
Ik denk echt niet dat ze dat kunnen maken. Daar zou je nog wel eens een keer een woord voor kunnen hebben. Ja. Maar weten jullie waar jullie mee bezig zijn? Het kan gewoon niet. Dat heeft ook mijn, ik heb daarom ook mijn lidmaatschap bij hen opgezegd. Hmm. Voor dit soort dingen.
Ja,
maar goed, kijk, ik kan me niet verbinden met zulke. Aan de ene kant wil je heiligheid uitstralen. Aan de andere kant verkondig je iets wat geen waarheid, waar geen waarheid in zit.
Ja, alles kan daar hoor, bij Family 7.
Dan trek je die grens daar. Want net wat we al zeiden, het zit in het kleine, niet in het grote.
Ja, maar kijk, zodra jij iets wilt doen wat geld kost, hè, en tv kost heel veel geld, dan moet je zoveel mogelijk sponsors hebben. En als je zoveel mogelijk sponsors wil, dan moet je zoveel mogelijk algemene dingen gaan verkondigen en zoveel mensen tevreden houden. Dus het werkt, dat zie je bij EO ook, het werkt gewoon niet.
Maar het werkt overal zo, dus dan moet je niet aan verbinden. Dan maar niet op de televisie,
nee,
dan op een andere manier.
Ja,
maar dat vinden we zo complex.
Nou, ja, je hebt gelijk hoor, ik ga het ook niet meer doen. Nou, we gaan naar vers 6. Ja. Ja, het derde voorbeeld. Dat betreft de steden Sodom en Gomorra.
5-6.
Er staat dat God die tot as verbrand heeft en tot omkeer heeft veroordeeld. Dat is niet alleen, er staat niet dat hij de steden heeft geoordeeld, maar dat hij ze tot as verbrand en tot omkeer heeft veroordeeld heeft. Dat zegt iets over Gods afkeer van de zonde die daar is gebeurd. Ja? Hij heeft ze tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Nou, in Judas lezen we over Sodom en Gomorra dat zij, let op, Judas vers 7, dat zij hoereerden en ander vlees achterna gingen. Dit duidt op de homoseksuele daad.
Ja, maar ook op het vlees van de engelen die ze achterna zaten.
Ja, klopt. En ze hadden alleen niet door dat engelen waren natuurlijk. Zij zagen gewoon mannen. Maar laten we het eens even lezen. Ander vlees, zeker. Duidt ook op de engelen. Maar in Genesis 19...
Genesis
19... China is onder.
Hey mensen, we hebben niet zoveel tijd, dus ik wil dat wel even door.
Even doorgaan.
Dit is belangrijk.
Genesis 19...
Ja. Er staat de twee engelen, dus dat is in Genesis 19... Er staan heel veel in Genesis 19 wat tot lering is in elk hoofdstuk. Maar dit is op het gebied van wat we vandaag natuurlijk hebben, het LHBTI, maar vooral homoseksualiteit. Het andere vlees achterna gaan, wat inderdaad ook op die engelen slaat. Maar mijns inziens hadden die mensen dat natuurlijk niet door. Er staat wel, de twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl het Lot in de poort van Sodom zat. Dat is al zijn grote fout, hè?
Ja.
De poort betekent de plek van bestuur.
Ja.
Maar goed. Toen hij hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei, zie toch mijn heren, zie. Dus hij heeft geen idee dat het engelen zijn. Hij biedt ze gewoon de Oosterse gastvrijheid aan. En dan staat er, let op, in vers, dat is verschrikkelijk, vers 4. Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis. Heel het volk. Niemand uitgezonderd. Van jong tot oud. Niemand uitgezonderd. Ik weet niet hoe groot die stad was. En wat zeggen ze dan? Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem, waar zijn die mannen? Zie, dus het zijn in hun ogen mannen. Die vannacht bij u gekomen zijn. Brengen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Dat is afschuwelijk. En dan zegt Judas, dat zij hoereerden. Hoereren betekent dat je seksuele omgang hebt buiten het huwelijk. Maar ook ander vlees achterna gingen. En daarom heeft God hen tot as verbrand. Dat wil zeggen dat God een afkeer heeft van elke vorm van homoseksueel gedrag. Dat is verschrikkelijk. Dan kun je wel. Vandaag wordt de wereld en ook veel christenen zand in de ogen gestrooid door te zeggen, ja, maar wij hebben een liefdevolle relatie. En we hebben ook recht op geluk. Als iemand gemeenschap heeft met een man, zoals met een vrouw. Het is de Heer een gruwel. Ja. En ga hem niet met bij mij aankomen met die onzin van, ja, maar dat was allemaal toen in een afgodische cultuur. En het ging niet over, het ging natuurlijk niet over homofielen, het ging gewoon over hetero's. Nee. Stop. Zodra iemand dit doet, maakt mij helemaal niet uit in wat voor context, is het de Heer een gruwel. Of die nou homofiel is of nee, het maakt niet uit. Het is afschuwelijk. En hij heeft ze ook tot een voorbeeld gesteld. En daarom moeten wij, als wij de Heer Jezus willen eren en het woord van God willen gehoorzamen, moeten wij te alle tijden in onze levens, in onze gemeentes, in onze omgeving, ons uitspreken tegen de acceptatie van homoseksualiteit. Is dat hard? Het is liefde. Waarom is het liefde? Omdat je die mensen wil bewaren voor het verderf. Ja, ja. En als ik hen alleen maar naar de mond praat, dan stuur ik ze zo het verderf in. Ja. Ja. Men heeft proberen te bewijzen dat AIDS van de apen kwam. Hè? Ja. Dat is afgelopen maand wel duidelijk geworden dat dat allemaal een leugen was. Het is een grote documentaire geweest. Dat dat gewoon bewust de wereld in is gebracht. Ja. Ik zeg niet waar het wel vandaan komt, dat weet ik niet. Maar dat geslachtsziekten zoals dat vooral voorkomt, kwam onder homoseksueel gedrag. Dat zegt al iets mij over het feit dat dit niet naar de natuurlijke weg is.
Het is wel bijzonder dat we weten waar Sodom en Gomorra ligt.
Ja, liggen.
Dat het nog steeds is. Ja. Het staat hier gewoon. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld.
Ja.
Dat is bijzonder, hè?
De Dode Zee, toch?
Ja. En al die bekken daaromheen. Je kunt de gebouwen zien. Je kunt die zulferbolletjes.
Ja,
die
bolletjes. Ja.
Dat is zulfer. Ja. Met een 95-98% zulfergehalte. Ja. Ja. Wat in de hele wereld nergens voorkomt.
Klopt.
Ja, maar ja. De mannen van Sodom, van jong tot oud, heel het volk, dat lijkt wel op Nederland. Want je kunt nergens meer bijna gewoon zeggen wat je vindt hierover. Of je krijgt gewoon de haat over je heen, want je bent een homofoob. Ik weet ook wel, dat heel veel normale mensen die niet geloven, ook dit verschrikkelijk vinden. Hè? Maar de algemene geest in ons land, waar we het eerste land waar het homohuwelijk werd toegestaan, 2001... Ja. De algemene geest is afschuwelijk.
Ja.
Afschuwelijk. En als dan ook nog in gemeenten en kerken wordt geroepen, we moeten een veilige kerk zijn voor al die mensen. Nou ja, en daar wordt dan mee bedoeld, we gunnen hun ook seksueel een leven met elkaar, een relatie. Ja, dan moeten we echt uit dat soort gemeenschappen moeten we zo snel mogelijk weg. Ja. Een veilige kerk in de zin van dat we die mensen ondersteunen die met die gevoelens kampen en de Heer willen dienen, dat vind ik een heel ander verhaal.
Ja, dat is zeker.
Precies.
Dat is, ik bedoel, wees open. Ik zou juist jongeren willen aanmoedigen, als je ermee worstelt, kom ermee voor de dag. We gaan je niet gelijk afbranden. Want als jij de Heer Jezus wilt dienen, dan staan wij klaar om je te helpen. Maar wel met de insteek dat er één groot bord staat, verboden toegang, en dat is naar een weg van een relatie met zo iemand. Ja. Kijk, en er zijn ook heel veel mensen die zijn alleen in de gemeente.
Ja.
Die ga je ook niet zeggen van, nou ja, weet je, ga jij maar eens een keer naar een
prostituee.
Want je hebt ook behoefte, toch? Hè? Ja. Noem ook niet. Ja. Dus de seksualiteit wordt sowieso al zo gigantisch verheerlijkt in onze maatschappij. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik zag vandaag nog ergens op het nieuws van dat de sekswerkers, die willen ook erkend worden, hè, als een officieel beroep. Dat is toch verschrikkelijk? Wat is het al?
Dat is het al. Ze krijgen alleen dat ze te veel controle krijgen.
Nou ja, dat is het al. Ja. Nou, verschrikkelijk. Wat zegt de Heere God in Genesis 18, vers 20? De Heere zei, de roep van Sodom en Gomorra is groot en de zonde is heel zwaar. Ja? Vers 7. En als hij de rechtvaardige Lot gered heeft, die zwaar te lijden had door de wandel in de losbandigheid van de zedelozen. Waarom is die man daar überhaupt terecht gekomen? Dat vinden wij in Genesis 13. Want in Genesis 13 vinden wij dat Lot vers 10 en 11. De vleeselijke gelovige is hij. Er staat in vers 10. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was, voordat de Heer Sodom en Gomorra te gronden gericht had. Want zij was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heer, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. En later zat hij in de poort van Sodom. De mannen van Sodom echter waren slecht en grote zondaars tegenover de Heer. Vers 13. Wat zegt Paulus tegen de Korintiërs? Waarom zien jullie aan wat voor ogen is?
Ja.
2 Korinthe 10. Hetzelfde. Ja. Die leraars met hun prachtige voorkomen en hun schitterende getuigenis en hun schitterende geestelijke ervaringen. Dat waren de leiders. Nee, zegt hij. Kijk niet naar wat voor ogen is.
Grote, mooie kerken. Heel ja. hoop zitplekken. Ja. Mooie lampen. Allemaal, wauw.
Goeie band.
Wow.
Ja, ja goeie band, ja.
Ja.
Ik ga het maar niet over hebben, want...
Goeie
maar...
Goeie gitaar. Goeie sterren in de gedachte. Ja.
Mijn één goeie gitarist.
Wat?
Mijn één goeie gitarist, Dirk Jan.
Ja, dankjewel.
Maar die is er vanavond niet.
Nee, dit is een andere, ja. Die, oh, die ken ik niet. Er staat de rechtvaardig Lot. Er wordt 3 keer gezegd dat hij... Maar hij wandelt niet met God. Noach wel. En een vleeselijke gelovige is wel een rechtvaardige. Maar is niet iemand die gaat in de weg van de afscheiding. Van de afzondering van de zon.
Hij kwelt in zijn rechtvaardige ziel.
Ja.
Zo staat.
Ja, nou, maar dat is voor ons geldt voor ons ook. Wij worden gekweld door alle smerigheid, onreinheid, gorigheid. Die notabene in kerk en gemeente worden goed gepraat en in de wereld worden bejubeld. Dat is verschrikkelijk. Je wordt gekweld. Maar wij wonen niet in Sodom.
Wij verlangen er ook niet naar.
Nee, helemaal niet.
Nou ja, als ik in Rusland ben, dan zeg maar, oh, jij komt uit Nederland. Ja, zo ben ik geboren, zegt hij dan.
Ja, ja.
Zeg je, hallo.
Ja, ja.
Er staat ook dat hij werd omringd door mensen die wandelen in losbandigheid. Wandel in losbandigheid van de zedelozen. Want deze rechtvaardige heeft toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werk.
Weet je daar misschien ook mee eens op
de was die, ja, dat denk ik wel, ja. Hij woonde eerst bij Sodom, toen woonde hij in Sodom, toen ging hij in de regering van Sodom. En toen hij uiteindelijk zijn schoonzoons wilde waarschuwen, toen lachten ze hem uit. Hij had helemaal geen enkel gezag meer. Nee. Dus daarom ben ik ook niet zo voor politiek vanuit christelijk oogpunt.
Precies. Maar goed. Ja, dan gaat hij zijn dochter ook nog eens een keer geven.
Ja, echt hè?
Ja, dat is helemaal
erg.
Ja, hij was op seksueel gebied wel beïnvloed.
Ja.
Duidelijk. En hij was ook, nou, laten we daar maar niet over praten, zeg maar, hoor, wat hij dan uiteindelijk met zijn dochters doet. En de Moabieten en de Ammonieten komen eruit voort, de vijanden van Israël.
Ja.
Oh, hij werd wel gekweld, maar ging er toch in mee uiteindelijk, hè? Voor een deel.
Ja.
Nou, onze ziel wordt ook door het zien en horen gekweld. En daarom heb ik ook zondag gezegd, daarom hebben we verkwikking nodig, verkwikking.
Amen.
Paulus is de hoogste vorm van geestelijk leven. Want hij zegt, Filemon heeft jullie allemaal verkwikt, maar hij was pas zelf echt verkwikt als die Filemon zijn slaaf weer zou, als de broeders weer bij elkaar zouden komen, dan was hij pas weer verkwikt. Ja. Dat was wat zijn, zoals Johannes zegt, ik heb geen grotere blijdschap dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
Precies.
En hij was in verdrukking, hij had te lijden in Efeze, en dan hoort hij dat Korinthe heeft geluisterd naar zijn brief, en dan is hij vertroost.
Ja.
Dat is wat een echt geestelijk mens verkwikt als de Heer gediend wordt. Nou, dan vers 9. Dan weet de Heer God vrezen uit de verzoeking te redden. Nou, wij hebben allerlei geloofsbeproevingen en verzoekingen. Ik had gisteren nog zo'n dag dat ik dacht van, wat ben ik toch... Ah!
Wat ik ook gisteren.
Wat? Ja. Beproeving voor het geloof. Soms heb je wat, hè? Maar de Heer redt ons eruit. Ja. Maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Dat is de dag die geopenbaard wordt in vlammend vuur. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 10. En vooral hen die in onreine begeerdheid vlees achterna gaan. Dat zijn dus die valse leraars. Daar zijn ook verschillen, hè, onder. Ik vind het, ja, ik zal het nog maar één keer zeggen, maar ik vind het werkelijk stuitend om te zien dat ook jonge mannen, ik ken er voorbeelden van, letterlijk zeggen, ik ben homo en ik ben in deze gemeente door de Heere God gezet om deze gemeente te veranderen en de acceptatie voor dit gedrag, als het ware, te bewerkstelligen. Nou, dat is vooral hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan. En de heerschappij verachter, de heerschappij van de Heere God. Dat is eigenlijk wetteloosheid. Zonde is wetteloosheid. Geen gezag accepteren, zelfs het verachten. Vermetel, aanmatigend. Schamen zij zich niet de heerlijkheden te lasteren. Nou, zo wordt de feministische geest vandaag openbaar die God als vader ontkent. Ja. Heb je dat nog gelezen vorig jaar? Was het in Trouw, geloof ik. Dat is een van de theologen. Ja. God is ook moeder. Ja, we moeten er van af, van het woordje God de Vader. En we moeten er ook af van man en vrouw. Nou, vandaag is het wel door de Tweede Kamer, of het is, wat was het ook weer, niet goedgekeurd dat in het paspoort,
het geslacht vermeld wordt, ja, en dat je dat 16 kan, jaar, ja, die grens.
Ja. Ik weet het niet meer precies, ja, ik heb het gelezen, maar het alweer vergeten.
Dat je niet moeder mag aangeven of zo?
Nee, dat niet. Nee, in het paspoort mag je je geslacht veranderen of zo, ja, zoiets was dat. Dat wordt dan tegengegaan nu door de Tweede Kamer, ja, gelukkig. Maar het zal van korte duur zijn, denk ik.
Is dat, ja.
Ja. Maar de heerlijkheden lasteren betekent gewoon dat God en zijn engelen, de machthebbers, alles wordt gelasterd. Alles wat heilig is, wordt gelasterd. Ik heb zelfs een boek van Ouweneel thuis, waarin hij zegt dat het vrouwelijke in God ook belangrijk is. Ja. Ik kan daar niet zoveel mee, ik vind het verschrikkelijk.
Dat boek heb ik ook gehad, maar dat heb ik weggegooid.
De Zevende Koningin, toch? Heet het, geloof ik.
Oh,
ja,
vers 11.
Vuur erin.
Nou, laatste vers van vanavond. Terwijl engelen die in sterkte en macht groter zijn, geen lasterend oordeel tegen hen vanwege de Heer uitbrengen. Moet je nagaan, hè? Dus de hoge, machtige engelen, die heilig zijn, die durven niet eens die vermetele, onreine, valse leraars te oordelen, die hen lasteren. Dat doen ze vanwege de Heer. Ze hebben zo'n ontzag voor de Heer, dat ze het oordeel bij hem laten. Ja. Zoals Michael ook geen oordeel durfde uitspreken, ja, over Satan.
Ja.
En dan is het zo bizar dat er dan, ik weet niet welke profeet het zegt, over Israël, u bent erger dan Sodom en Gomorra.
Ja, dat is een goeie. Wie zegt dat?
Voor mij was het Zacharia, maar ik weet het niet zeker.
Nou, Paulus zegt ook over de gemeente. Er is zelfs onder de heidenen geen
sprake van dit soort
dingen. Geen hoererij zoals het bij jullie wel is. Ja. En niemand zegt er wat van.
Dus het wordt ook tegen de gemeente gezegd. Ja. U gedraagt zich erger dan zo.
Ja, klopt. Ja.
Als u met uw moeder naar bed gaat.
Ja. Goed, nou ja. We hebben vanavond uitvoerig stilgestaan bij valse leraars. Maar laten we niet vergeten dat wij, als wij ons aan de Heer Jezus vasthouden en de stem van de goede herder volgen in het woord, dat wij als het ware een antenne ontwikkelen voor dat wat vals is en dat wat schijn is. En dat wij daar waar kan, A, mensen waarschuwen tegen dat soort invloeden, en B, als we zulke valse leraars zelf tegenkomen, dat we niet bang hoeven te zijn om direct over hen het oordeel uit te spreken. Van joh, als jij je niet bekeert, ik heb dat zelf ook een paar keer gedaan, maar de CD sloeg Micha op de kaak, je krijgt natuurlijk haat terug, maar dat je dat wel doet. En als je ze tegenkomt, zo in een gemeente ook, moet je echt aanspreken. Als je een preek hoort van een valse leraar, probeer dan of de oudste te waarschuwen of zelf erheen te gaan. Nou goed, dat was het voor vanavond. Het was een lange avond, maar wel mooi en nuttig.